Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 1. Openbaring 1. Door te zingen psalmen, psalm 119, vers 38. Psalm 31, vers 5, 6, 12 en 13. Psalm 122, vers 3. Psalm 16, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 1. Door te zingen psalmen, psalm 119, vers 38. Psalm 31, vers 5, 6, 12 en 13. Psalm 122, vers 3. Psalm 16, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
onze hulpe en onze verwachting, zij ook deze ochtenduren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten de welke voor zijn en troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat dan gezongen worden van Psalm 119, vers 38. 119, 38. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid, en gij mij niet verdrukken uit enkele trouw. Och, dat uw gunst verschijnt om mij uit angst en nijpend leed te rukken. Troost mij uw knecht, die nu angstvallig kwijnt. Mij is die troost beloofd in ongelukken. Psalm 119, vers 38. In het boek der openbaring, en we noemen u daarvan het eerste hoofdstuk. het boek der openbaring door middel van Johannes gegeven. Daarvan nader het eerste hoofdstuk. Doch vooraf mocht de Heer ons ook naar onze ziel willen stellen onder de tucht van zijn heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van degeen dat boven in de hemel is, noch van degeen dat onder op de aarde is, noch van degeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in denzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koning der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in het boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, en tot Smyrna, en tot Pergamon, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een van vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in de kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft, ik ben dood geweest en ziek. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal naar deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover.
Schenke de Heere ons het gebed vanuit het hart. O heilige en rechtvaardige Heere, dat ons hier aan de ochtendstond deze dag nog te samengebracht hebt, zulke schone, zonnige, kalme, rustige dag, wanneer we zo de natuur zien, en wanneer we het zonlicht over de ontluikende en ontbottende velden zien, dan lijkt het wel alsof deze wereld enkel vrede is, alsof daar geen zonde is, en die daar deze wereld tot een meester maakt, tot een tranendal, zodat de dichter zegt, wee mij dat ik woon in de zwarte tenten van Kedar. Ach, Heer, en toch is het zo. Het is uw langmoedigheid en goede tierenheid dat de lentezon deze dag zo heerlijk schijnt en alles hier nog mag uitbotten. Maar o, wanneer uw geest gaat werken in onze zielen, dan wordt het zo heel anders. Dan is het alsof alles zwart en donker wordt. Wanneer we verstaan uw heilige wet die ons vanmorgen is voorgehouden. En we krijgen onszelf daarin te spiegelen. En uw woord komt ons te zeggen wat er in het hart van de mens leeft. Ook al breekt het nog niet uit in allerlei uitbrekende, uitlevende zonden. Toch is het daar. En hoewel het de mens van nature onvoorstelbaar is dat alle zonden in zijn hart wonen, toch is het zo, want uw woord zegt dat. Leer het ons door uw heilige geest en mocht ons nog eens onder uw heilig recht komen te brengen. Want toch, waar zou een mens terecht komen onder uw heilig recht? En toch alleen maar in de diepte der vernedering. En of we nu genade kennen of geen genade kennen, of we verstandelijk de weg weten, of dat we hartelijk de weg weten, en of we diep ingeleid zijn, of wanneer we nog maar aan het begin staan, Uw werk in het eerste, tweede en derde stuk, zoals de Heidelberger ze komt te noemen, kenmerkt zich altijd door ontmoet. Kenmerkt zich altijd daardoor dat de mens gaat bukken en buigen onder u en onder medemensen, wanneer het tenminste wezenlijk en levendig is. Want of wanneer het wezenlijk is en niet levendig, dan kan het zijn dat een waarachtig kind van u zich openbaart in de praktijk van het leven als een mens die naar boven gevallen is, in hoogmoed gevallen is, tegen u en mensen opstaat. Och, Heere, mocht het zijn dat gij hier een gemeente wilt hebben die deze zaken kreeg te verstaan in de inleving door uw Heilige Geest. Want dat zijn toch de zaken van het ware geestelijke leven, zoals gij zo uitverkoren leert kennen. En zo kunnen dat ook deze ochtend duren, daartoe in uw even raad bestemd had, dat ze zou zijn in Vriezeveen. En dan gaat het niet om de gemeente, niet om de prediker, maar dan gaat het om wat u welbehagen van eeuwigheid besloten heeft tot verheerlijking van u den Heere. Want de ware verontmoediging heeft toch bij zich als het ware als een tweeling in verbondenheid de eer des Heeren. Want waar uw geest de mens in de diepte komt te brengen onder u, daar wordt gij, o God, verheerlijkt. En gij, o Christus, en gij, o Heilige Geest. Daar is het met Johannes de Doper, niet alleen de woorden, maar de zakelijke beleving en bevinding. Ik minder, hij meerder, ik niets en gij alles. Mocht het zijn dat we dat eens zouden kennen. We zijn hier tezamengebracht als gemeente. Jongeren, ouderen, lijn der geslachten, eenzamen, rouwdragenden, zij die moeite en verdriet en levensweg bewandelen, en zij die moeten zeggen, vele bekommernissen, misschien wel zoveel, dat we deze ochtend de schoonheid van de dageraad niet hebben gezien en niet hebben aanschouwd, omdat al die lasten, die duizend zorgen, duizend doden ons zo kwelden dat we gebogen over de akker der aarde heen gingen. Gedenk gij die alle met zwaarder of minder zware lasten, hoewel minder zware zwaar kunnen zijn wanneer we ze in uw ongunst dragen zonder uw ondersteuning, en zware lasten lichter kunnen zijn naarmate uw lieve geest de ziel komt te ondersteunen en te onderstutten. Ontferm u toch, o eeuwige Heere, zo over allen die hier tezamen zijn. En dank dat er niet velen zijn die wel zieken hebben op te dragen, enkeling. Maar ook thuis kunnen er zijn. Ze lijken misschien niet ziek, maar ze zijn ziek. Misschien wel zeer ernstig ziek. Zoudt gij ook die zaken nog willen heiligen aan het hart en schenken? Dat het zou zijn, wat er staat, deze ziekte is niet tot den dood. En dan gaan onze gedachten daar allereerst naartoe, dat gij de Almachtige zijt en dat gij ook het ziekteproces kunt wenden naar het lichamelijke en tijdelijke. Maar het zou ook kunnen dat het niet tot den dood is, omdat de ziekte daar wordt aangewend door u den Heere om de ziel onder u te brengen, om het te heiligen aan de ziel, zodat de ziel gaat roepen wat er staat in Psalm 41. Genees mijn ziel, o Heere, want ik heb tegen u gezondigd. Wees mij genadig in het bloed van de gekruisigde Christus. O God, ontferm u zo dan over de ganse gemeente, ook over de kinderen en de jeugd, dat ook zij mochten meeluisteren en dat ook hun jonge harten door uw geest bewerkt zouden mogen worden. Want uw geest is niet de geest die beperkt is door leeftijden van een bepaalde leeftijd. En wanneer we zien naar de praktijk van het leven, wat meerdere ook geschreven hebben, dan is het dat uw geest zelfs wel eens meer wil werken in kinderharten en harten van jongeren dan wanneer we oud of bejaard zijn geworden, hoewel het voor u de Heere ene wenk van uw hand is om een houten tak die helemaal verstijfd is en waar geen flexibiliteit meer in zit, om die te buigen als een wilg te wijgen. Zo soepel kan het zijn. Werk gij nog in de harten van ouderen, bejaarden, maar ook in de harten van kinderen en jongeren. En mocht het zo zijn dat gij wilde geven, dat er van morgen geluisterd zal worden. En dat kan eigenlijk alleen door uw geest, want wij denken wel dat we kunnen luisteren. En in algemene goedheid geeft ge dat dat ook wel eens zo kan zijn. Maar het echte luisteren, het zielenluisteren, dat is toch zeker werk van uw geest. Niet alleen in algemene goedheid en gemene bediening, maar in bijzondere genade. In doorborende oren der ziel. Oh, dat dat eens waar zou mogen worden in het midden der gemeente aan deze ochtenduren. En wil gij zo zijn met hem die het woord heeft uit te dragen, omdat ook hij van uw wegen daartoe ondersteund en bekwaamd mocht worden. Met allen die gaarne getrouw gemaakt zijn en uw woord hebben uit te dragen, ontfermen we dit volk wanneer in de week die achter ons ligt, de toekomstige eigen herder en leraar, met zijn huisvrouw de intrek in de pastorie genomen hebben. Wil gij, o Heere, schenken dat het mag zijn dat ze deze week daar toch mogen meemaken, bevestigingen intreden, en dat het in uw goddelijke gunsten zou mogen zijn dat die hier de herderstaf komt op te nemen wanneer gij hem die op de ziel wilt binden. Zou gij zo dan nog met hen en met de gemeente willen zijn, door ze alzo aan elkander te verbinden in Christus uw Zoon, om te spreken met het evangelie, om te spreken de gerechtigheid in Christus als de enige grond om bij u de Heer te kunnen bestaan voor uw troon, en dat er toch anders geen grond en geen leven is dan in Christus Jezus. Ontferm u, Heere, en wil gij zo uw aangezicht te doen lichten. Zo trachten we en dan bidden we te naderen tot u in de aanspraakplaats uw heiligheid. En mocht het zijn dat gij zo deze ochtend uren nog eens wilde schenken, dat niet alleen maar de zon buiten schijnt, maar de zon en de gerechtigheid hier in het kerkgebouw zal mogen schijnen, ja, in de harten mocht schijnen en haar licht geven, gelijk Malachi daarvan komt te spreken wanneer hij die zon en de gerechtigheid komt aan te kondigen. En dat onder zijn vleugelen ware genezing der zielen wordt gevonden. Omdat hij de krankheden van zijn kerk op zich heeft genomen. In figuurlijke zin. En ook letterlijk de krankheden wegneemt. Heere, hoor dan en verhoor. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen dan nu van Psalm 31. Het vijfde, ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. Ook hebt gij mij niet weggestoten, nog mij van alle kant. 12, in uw hand zijn mijn tijden, verlaat mij mijn leed. En 13, Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. 31, 5, 6, 12 en 13. Thank you. tekstwoord deze ochtenduren vindt uw gewijde aandacht opgetekend in hetgeen wat gelezen werd vanuit Openbaring 1. En we noemen nu daarvan het 9e vers. Openbaring 1, daarvan het 9e vers. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. We schrijven hier dan als thema boven de eenheid van de kerk des Heren. De eenheid van de kerk des Heren. En dat mocht zijn dat Gods geest ons dat in vierderlei zin deed zien en beleven. Ten eerste in de verdrukking. Ten tweede in het koninkrijk. Ten derde in de lijdzaamheid. En ten vierde in de broederschap. En dus de eenheid der kerk in de verdrukking, in het koninkrijk, in de lijdzaamheid en in de broederschap. Mijn geliefde, met mij op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. De kanttekening zegt dat eigenlijk hier in dit vers het boek der openbaring haar aanvang heeft. Eerst gaat daar vooraf de genade zegen des Heren over de gemeenten en over de kerk die dit alles aangaat. Dat is een wonder dat de Heer heel dat perspectief naar de toekomst toe, met al die ontzaglijke zaken, wanneer hij dat laat voorafgaan door zijn genadezegen, gelijk het ook daarmee besloten wordt in Openbaring 22, het einde. Christus heeft die zegen opgelegd door middel van zijn dienstknecht Johannes de apostel, die hij lief had met de liefde bij God de Vader. Vandaan niet een liefde die gegrond was in de apostel, maar die gegrond was in de eeuwige besluiten, der eeuwige verkiezing. En hier staat aangeschreven van Johannes dat hij een dienstknecht is. Dat zegt Openbaring 1. Dat we zeggen dienend zijn meester. Dus niet Johannes krijgt de eer, maar de eer gaat volledig naar zijn meester, die hem de opdracht gegeven heeft om neer te schrijven wat hem geopenbaard is geworden. De ambtsdrager is als het ware het middel, het wel door Christus gebruikt wordt om dit boek en om deze brieven als het ware te bezorgen in de gemeenten en bij de gemeenten, zodat ze kunnen lezen wat Christus te zeggen heeft. Johannes heeft het opgeschreven. We weten niet wanneer. Het zou kunnen op Patmos zelf. Het zou ook kunnen dat hij vanuit Patmos bevrijd zijnde dat later heeft opgeschreven. De staat ik was op het eiland Patmos. En dat we zeggen dat kan zien op de tijd dat hij deze openbaring kreeg. Kan ook zijn dat het ziet op de tijd dat hij terug mag zien en die openbaring van Patmos komt beschrijven. En dan is het dat hij in vers 9 beschrijft wie hij zelf is. We vinden diezelfde gang van zaken ook in andere Bijbelboeken, zoals de profetie van Jeremia en de profetie van Daniel, waar we dat ook lezen. En genoemd worden ook de plaatsen waar deze verschillende openbaringen, wanneer er althans meerdere zijn, ontvangen zijn geworden. En de kerk heeft gezegd dat dit is tot meerdere verzekering der zaken. En dan vanzelfsprekend in de middelijke weg. Hoewel dus Johannes de apostel zichzelf wegcijfert, is het wel dat hij enkele dingen van zichzelf komt te zeggen. Maar de dingen die hij van zichzelf komt te zeggen zijn mede een onderdeel van de boodschap die hij doorgeeft aan de gemeenten van die dagen en de gemeenten van onze dagen. Hij schrijft aan de kerk wat ze bezit en wat haar te wachten staat. Verdrukking, koninkrijk, lijden en ook gemeenschap. Zaken die het deel zijn van de ganse kerk, van alle oorden en plaatsen en tijden in deze wereld. En dan is het eerste de verdrukking. Heeft de Heer Jezus Christus niet met vele beloften ook deze belofte aan zijn kerk gegeven? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ziet, dat is een belofte. Ik zeg niet dat het vlees blij is met die belofte. Verre daarvan, maar het is wel een belofte. Het is wel een teken van waarheid. En dat wordt gezegd tegen de discipelen die hem zo trouw gevolgd hebben, ondanks al hun zonden die openbaar kwamen, ook aan het einde van Christus' leven op deze aarde. Wordt gezegd tegen de kerk, de ware kerk, de ware gelovigen. Wordt niet gezegd tegen allen die zich kerk noemen en allen die zich laten stempelen als kerk, maar het wordt gezegd tegen de ware kerk. En waar die kerk dan leeft en wanneer die kerk dan leeft, zij allen horen dat ene en datzelfde getuigenis: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Kijk, en dat is een zaak, mijn geliefden, om te vrezen wanneer we zien op onszelf, want we kunnen zeggen, ja, het is een belofte en daarom is het een grote zaak, maar het moet er wel op aankomen. Het moet maar op aankomen dat die belofte haar vervulling vindt in je eigen persoonlijke leven. En om het dan inderdaad als een genadebelofte van Christus te ervaren, dat valt niet altijd mee. De apostel Paulus heeft dat ook ervaren. Want hij heeft het in het boek der Handelingen gezegd. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nou ja, dat ingaan in het koninkrijk der hemelen, zo oppervlakkig gezien, dat ligt ons wel. Maar nou door vele verdrukkingen heen, dat is een andere zaak. Want dat is een zaak waar we onszelf, ons ik, ons vlees, waarin we alles tegen hebben. En ziet, wanneer Christus dit woord, deze belofte aan zijn kerk geeft, en wanneer de apostel Paulus dit eraan toevoegt, dan is het dat ook in het leven van Johannes de apostel wel werkelijkheid geworden is, maar ook bevinding geworden is in zijn ziel, want hij heeft dit moeten, ja mogen ervaren in zijn binnenste. Johannes was werkzaam en naar de ongewijde geschiedenis zegt, in Efeze, de stad van de Diana der Efeziërs. En daar was een gemeente des Heren. En hij mocht die gemeente dienen.
waaronder keizer Domitianus in Rome, omdat Rome toen nog het hele gebied rond de oude wereldzee beheerste, brak daar een vervolging tegen de christenen uit. En zo was het dat ten tijde van deze keizer ook Johannes getroffen werd door die vervolging. En men zei, het moet afgelopen zijn met dat werk van Johannes daar in Efeze. We zullen hem isoleren en we verbannen hem naar een eilandje in de Egeïsche Zee, een onderdeel van de Middellandse Zee. Dan is hij uitgewerkt en uitgepreekt. Dan is hij als het ware monddood gemaakt. Want dat wil de wereld het liefste. En zo is het dat vanuit Rome de vervolging is opgezet zoals Rome dat eigenlijk altijd gedaan heeft. Het zij tijdens de Romeinse keizers die daar een verschrikkelijke vervolging hebben ontketend. Het zij onder de opvolgers van de Romeinse keizers, de pausen van de Romeinse kerk, die daar ook de ware christenen vervolgd hadden met een bittere haat in alle de eeuwen en in alle de tijden. Maar het alles is onder de toelating des Allerhoogsten en voor de kerk soms onder de gunsten des Allerhoogsten uit zijn rechterhand, ook al is het niet altijd te vatten. En zo is het dat Johannes door Domitianus daar verbannen is en later onder keizer Nerva wederom is vrijgelaten. Hij is een balling geworden. Een banneling, een uitgestotene, een die er eigenlijk niet meer bij hoort. Dat wil de ban zeggen. En de ban wil zeggen, je bent buiten de gemeenschap gezet. Je bent vogelvrij. Je geniet niet meer de voorrechten van de gemeenschap. En de gemeenschap heeft geen plichten meer jegens u. Je staat er buiten. Je zijt vogelvrij, zoals een vogel in de lucht die kan worden neergeschoten. En dat in de tijd toen al dat milieugedoe en dergelijke er nog niet was. Zo is Johannes een banneling geworden, balling geworden. Een die zelfs onder een vloekvonnis ligt ten diepste. Dat is verschrikkelijk om dat te ervaren. En we lezen dat hier in ons tekstwoord. Dat hij was op het eiland genaamd Patmos. Omwille van het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Dat zijn twee zaken. Twee zaken die aan elkaar gekoppeld zijn. En die in zekere zin zelfs een eenheid vormen. Want het woord Gods, dat is ook de getuigenis van Jezus Christus. Zo is Johannes een martelaar geworden. Een getuige, dat is een martelaar. Dat woord wordt ook gebruikt voor een getuige. En ziet, dat is toch een ontzaglijke gang om dat te ervaren. Christus zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Wat betekent dat? Ja, wij zeggen, er moet veel van Christus gesproken worden. De woorden van hem moeten gesproken worden. Hij moet aangeprezen, aangewezen, aangeboden worden. Nou, getuigen zijn, dat kan ook betekenen, gij moet uw bloed voor mij storten. Niet omdat hij het nodig heeft, geenszins. Maar omdat hij het waard is. Omdat hij die eer waard is dat zijn kerk haar bloed voor hem komt te storten. Omdat hij het waard is dat de kerk die gereinigd is door zijn dierbaar bloed van haar zonde, met haar bloed van zijn bloed mag getuigen.
Dat bloed van hem is dus oneindig veel meer waard dan het bloed van zijn kerk. Maar ze horen wel bij elkaar. Zijn verzoenend bloed is het waard dat zij het martelaarsbloed geven voor de borg en voor de bemiddelaar. En ziet, en wat is dat? Toch een grote zaak wanneer de kerk verwaardigd mag worden door de Heilige Geest. Om zo Christus tegemoet te zien en tegemoet te reizen. En wanneer hij wederkomt op de wolken. Want hij komt weder. Zo staat het ook beschreven in vers 7. Alle oog zal hem zien. En wat is dan een wonder wanneer in zekere zin een bloedende kerk hem tegemoet ziet. Omdat haar bloed getuigt, spreekt van zijn bloed en hem verheerlijkt. Zo heeft Christus dat tot de kerk gezegd en de kerk uitgedrukt. Ziet ge? Dat zijn zaken die bij elkaar horen. En zo is het dat Christus de kerk oproept om martelaar te zijn om zijnend wil. Hun martelaarschap verheerlijkt hem. In het boek de Handelingen staat het geschreven dat de apostelen in de gevangenis gezet werden. En dan staat er dat ze verblijd waren. Waarom waren ze verblijd? Als wel ze waren verblijd omdat ze verwaardigd werden om alzo Christus te verheerlijken. Ziet ge, dan valt alle vlees er tussenuit. Dan zit alle zelfbedoelen en zelfverheerlijking, dat zit er dan niet meer in. Dan mag er een ogenblikje beoefend worden. Het gaat om hem en om hem alleen. Zo zijn er martelaren de brandstapel opgegaan in de loop der eeuwen in verschillende landen en verschillende volkeren. Verblijd omdat ze verwaardigd waren voor hem te lijden. Hij werd alzo verheerlijkt. En ziet, geliefden, dat nou te kennen. En dat nou te mogen verstaan. En zo nou te mogen verstaan wat hier staat geschreven. Dat Johannes spreekt daarvan dat hij een verdrukt mens is. Verdrukt om dat getuigenis. Niet verdrukt om zijn karakter. Niet verdrukt om zijn zonden, zijn fouten, zijn misgrepen en zijn misslagen in het leven. Niet verdrukt omdat hij op een of andere wijze zelf debet is aan die verdrukking. Dan moet je zeggen, ja, je hebt het ernaar gemaakt. We houden onze natuur met de zonden, fouten en gebreken. En dat geldt ook voor een doorgeleid mens als Johannes de apostel. Maar Johannes die is niet verdrukt om menselijke aardse zaken, om dingen vanuit de eerste Adam vandaan, die mochten onder liggen door de Heilige Geest. Waarom is hij verdrukt? Wel, je kunt het lezen in het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, wat Christus gebeden heeft. Want daar heeft hij het gezegd, die verdrukking is vrucht van haat. De wereld die haat de kerk, daarom verdrukt ze de kerk. Waarom haat de wereld de kerk? De wereld haat de kerk omdat ze God de Vader haat. Omdat de kerk mag getuigen van haar Vader in de hemel. Omdat die kerk mag weten dat haar Vader in de hemel alle dingen regeert en alle dingen bestuurt en alle dingen beschermt. Daarom haat de wereld de kerk om God de Vader. Ten tweede haat de wereld de kerk en verdrukt ze de kerk omwille van Christus, het hoofd der kerk. Want de wereld haat Christus met een diepe, intense haat. Want er is geen religie ter wereld die zo gehaat wordt als de christelijke religie. Want men haat het hoofd der kerk, de grond der kerk, de wortel der kerk. Men haat de gekruisigde en opgestane Christus. Men wil niets van zijn verzoening weten, van zijn voldoening weten, van zijn bloed weten. Waarom wordt Johannes verdrukt? Hij wordt verdrukt omdat men de Heilige Geest haat. Want de natuurlijke mens die kan niet anders en die wil niet anders dan altijd de Geest Gods weerstaan. Want de Geest Gods die leidt tot heilige gedachten, een heilig leven, een heilige praktijk die naar de godzaligheid is. En omdat de kerk door die Geest geleid wordt, want die door de Geest geleid worden zijn kinderen Gods, en als er recht ligt, dan proberen kinderen te leven naar de lijnen die hun vader hen voorhoudt. Daarom is dat de kerk gehaat. Er wordt met een wrevelige haat. Daarom is het dat de wereld de kerk komt te verdrukken. Waarom haat de wereld de kerk? Waarom wordt de kerk verdrukt? Ach, ze wordt verdrukt omwille van de vreze des Heren die in de dagelijkse praktijk van het leven openbaar komt. Want vanwege de godsvreze moet de kerk wel eens zeggen, daar doe ik niet aan mee en daar doe ik niet aan mee en daar ga ik niet mee naartoe. Oh, men haat dat, men wil dat niet. Als de kerk nee moet zeggen, dan weet men wel dat dat eigenlijk een aanklacht is, een beschuldiging is. En het geweten van de wereld, die voelt dat ook als een beschuldiging aan. En omdat de vreze des Heren in levendigheid doet wijken van alle kwaad, daarom is het dat de wereld de vreze des Heren in haar kracht komt te haten. Ziet u? Misschien zijn hier ook al mensen die gehaat worden. Dan zou ik willen vragen, wordt u gehaat om deze zaken? En wordt u gehaat omwille van datgene wat we net genoemd hebben? Het getuigenis van Christus, de liefde van God en de genade van Christus en de leiding des Christus en de kracht der godsvreze. Wordt u daarom gehaat? En wanneer u zegt, ja maar ik haat die en die persoon, wel onderzoek u zelf dus nauw na of u inderdaad die persoon haat om redenen die terecht zijn. En want het is waarschijnlijk dat die redenen niet terecht zijn. En als iemand haat om deze redenen, dan is het toch wel uiterst droevig. En als u zegt, ik haat hem om zijn karakter, om zijn natuur, om en noem maar een aantal dingen, wel het waar u beter dat je niet haat, maar dat je de voorbeden voor die ander kende. En dat je de voorbeden voor die ander onder God ten Here u mocht komen te buigen. Ik denk dat deze zaken nog alles ontbreken in de praktijk van het kerkelijk leven. O mijn geliefde, hier is een verdrukte kerk. Johannes en de zeven gemeenten. Want de zeven gemeenten hebben dat ook ervaren. Die zijn met Johannes één in het verdrukt worden. Één in het gehaat worden. Door de wereld, door de duivel, door het vlees. En ziet daarvan, schrijft Johannes. Zeker, de koning der kerk bemoedigt die kerk. Die zegt, Zal er verdrukking zijn van na 10 dagen, dan is het voorbij. Maar voor de kerk kan die verdrukking van 10 dagen wel eens 100 dagen lijken, of 10 jaren lijken, of nog langer. En hoe zwaarder de druk, hoe minder kracht in zichzelf. Want verdrukking betekent vervolging. En wie heeft dan kracht in zichzelf om staande te blijven? En het lijkt erop dat de vervolging steeds erger zal worden, hoewel ze de eeuwen door er altijd geweest is. De kerk heeft verdrukking nodig. Ja, dat kan alleen maar ontdekking ons leren. Ontdekking dat we verdrukking nodig hebben, omdat het ons loutert. En die loutering is ook nodig. Die uitbranding van alle mengselen en bijmengselen en overblijfselen der zonde. Ziet ge, dat is nodig. Het is nodig dat er verdrukking komt als een oefening in de lijdzaamheid. Het is nodig omdat de verdrukking ook een beproeving kan zijn om te onderzoeken of het genadeleven en het geestelijk leven wel echt zijn. Zeker van de kant van de boze vandaan is de verdrukking ter verleiding, ter ontmoediging, om de kerk op verkeerde paden te krijgen. Maar bij God vandaan is de verdrukking een zaak die ook de kerk ten goede zal zijn. Dat leert ons het woord. En dat zal Johannes geleerd hebben. En dat zullen de 7 gemeenten ook geleerd hebben. En dan is het dat de dichter komt te zeggen: ik sloeg eer ik werd verdrukt dwaalspoor, dwaalpad in, maar nu geleerd mag die Gods trouw ervaren en mag die Gods heilig recht lief hebben. Ziet ge, Johannes werd verdrukt. Hij was een getuige van zaken en waar de natuur en waar de duivel en de wereld en het vlees niets van moeten hebben. Hij sprak het woord des Heren, net als de diaken Stefanus het woord des Heren sprak. En zo is het dat de kerk altijd verdrukt is. Zo was het de hele wereldgeschiedenis door. Denk maar aan de kerk van de Waldenzen in de valleien van de Alpen. Denk maar aan de Schotse kerk ten tijde van de reformatie. En welke landen en volken dan ook. De kerk wordt vervolgd om het woord. En het zou nog een voorrecht zijn, hoe pijnlijk ook, wanneer de gemeente hier een gemeente was, vervolgd om des woords willen. Zoals er staat van Jeruzalem, 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 dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Waarom was daar in Jeruzalem een volk wat verdrukt en vervolgde? Omwille van het profetische woord, dat wilden ze niet horen. Waarom werd Paulus vervolgd omwille van het woord? En toen hij nog Saulus was, waarom vervolgde hij zelf? Omwille van het woord. Het woord wordt gehaat. Want het woord, dat is de wet. En de wet stelt schuldig. De wet snijdt af. De wet laat zien wie wij zijn. De wet is ontdekkend in haar kracht. Dat woord, dat haat men. Ook het evangelie. Want het evangelie snijdt alles af. Behalve de vrije genade in het bloed van Christus. Daarom haat men het evangelie. Staat hier het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. En zo is de loop der eeuwen doorgegaan. En het zal niet anders zijn en niet anders worden in onze tijden en in onze dagen, mijn geliefden. Daarom moeten we ons daar niet over verwonderen dat er een verdrukking van de kerk is. Op welk vlak dat dan openbaar mag komen. En ziet, dat is het wat Johannes schrijft aan de zeven gemeenten. Hij zegt tegen de gemeenten: gemeenten, gij zijt verdrukte gemeenten. Maar verwonder u daar niet over. Schrik daar niet van. Denk maar niet, ach, wat overkomt me nu. Alsof u iets vreemds overkomen. Want het is al Gods kinderen overkomen. En het is ook mij, Johannes, overkomen. Zo schrijft Johannes aan deze zeven gemeenten. En ondanks het feit dat daar gemeenschap is in de verdrukking, is daar ook ten tweede gemeenschap in het koninkrijk. Ze zijn kinderen des koninkrijks. Misschien zegt iemand, ja, maar kan dat nou wel samengaan? Een kind der verdrukking en een kind des koninkrijks te zijn. Kan dat samengaan? Ja, dat zijn zaken die juist samengaan. Dat zijn zaken die met elkaar verbonden zijn. Een kind des koninkrijks te zijn. En daarom verdrukt te worden. Wel koninkrijk. Wel, dat is dat koninkrijk waarvan de Heer Jezus Christus getuigde toen hij daar stond voor Pilatus. Toen hij zeide: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want waren het van deze wereld, dan zouden mijn dienaars het zwaard gegrepen hebben. En ze zouden gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Een hemels koninkrijk. Een koninkrijk wat goddelijk is. Dat koninkrijk dat werkt niet met aardse middelen en methoden. Dat koninkrijk dat is niet een koninkrijk zoals de vorsten der aarde regeren. In grootheid, majesteit, in waan en in hoogmoed. Nee, dat koninkrijk is een koninkrijk van ootmoed en van nederigheid. Dat is een koninkrijk niet allereerst van gouden kronen, maar van doornenkronen. Niet van een gouden scepter, maar van een gebroken rietstaf. En niet van een prachtig koningskleed, maar van een oude koningsmantel. Dat koninkrijk is een koninkrijk niet van allerlei zalfjes en geuren die op het gezicht gesmeerd worden. Maar een koninkrijk van speeksel. Wat in diepe verachting wordt uitgespuwd op het gezicht van die koning en van zijn onderdanen. Johannes schrijft dat. We zijn broeders in de verdrukking, maar we zijn het ook in het koninkrijk. Wij zijn koningskinderen. En de koningskinderen die zullen hetzelfde ervaren als hun koning. Ze hebben mij gespuwd, ze zullen het u doen. En ze hebben mij gehaald, ze zullen het u doen. Ze hebben mij verdrukt, ze zullen het u doen. Dat is wat. Daarin zijn ze een, kinderen des koninkrijks. Koninkrijk met andere wetten, andere ordeningen, andere regels dan alle koninkrijken der aarde. Een koninkrijk wat niet werelds is in haar grondslagen, in haar vermaken, in haar plezieren en in al wat daar gedaan wordt. En nee, dat is een koninkrijk wat heel anders is. Kijk, en in dat koninkrijk nou begrepen te zijn. Omwille van de koning van dat koninkrijk verdrukt te worden. En in die koning nou toch een onderdaan te zijn. Want men kan alleen maar een onderdaan van dat koninkrijk zijn. Wanneer men deel heeft aan de koning.
En wie geen deel heeft aan de koning, die kan ook geen onderdaan van dat koninkrijk zijn. En je kunt dan wel een tijdje binnen haar grenzen bivakeren. En je kunt daar een tentje opzetten. En je kunt misschien wel een huis daar bouwen. Maar dan zijt je nog geen kind des koninkrijks. En je kunt de gewoonten en de taal en de gebruiken van dat volk overnemen. Maar daarom zijt je nog geen kind des koninkrijks. Je zijt pas een kind des koninkrijks wanneer je in de koning begrepen zijt. Wanneer de koning van dat rijk ook uw koning er geworden is. Daar ligt uiteindelijk het wezen der zaak. En wanneer je zo een onderdaan in dat koninkrijk zijt, wel dan zal dat ook met zich meebrengen. Dat kan niet anders dan dat je in de wereld verdrukking zult ondervinden. Dat is een kenmerk van de kinderen des koninkrijks. Johannes schrijft hier in onze tekstwoorden verdrukking en koninkrijk als het ware in één adem aan elkaar. En die zijn wezenlijk met elkaar verbonden. En zie dat dan te verstaan. Ik heb het al gezegd. Zo meester, zo knecht. Wat de koning ondervindt, ondervinden ook zijn onderdanen. En ze hebben niets anders te verwachten in deze wereld. Dat koninkrijk, dat staat haaks op de wereld. En de wereld staat haaks op dat koninkrijk. Dat koninkrijk van Christus, dat werft zijn onderdanen in deze wereld. Op dit aardrijk. Van de vier einden des aardrijks van Dan. Daar gaat het over. Het gaat niet over het Romeinse Rijk. Het gaat niet over het keizerrijk van Domitianus. Het gaat over het koninkrijk van Jezus Christus. Kijk, en dat is uiteindelijk de zaak waar het om ligt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Christus is Here. Of de keizer van Rome is Here. Je valt onder de een of onder de ander. En onderzoek uzelf dan nauw, geliefden, waar je onder valt. Tot wie dat je behoort. En wie dat uiteindelijk uw koning is. Volk voor Pilatus zei, we hebben geen koning dan de keizer. Wel, Johannes die zei dat ook. Die zei, we hebben geen koning dan Jezus Christus alleen, niet de keizer van Rome, ziet ge. Zo schrijft Johannes. Dat schrijft hij ook aan de gemeenten. Hij zegt tegen de gemeenten, we zijn één met elkaar. En we zijn met elkaar verbonden. En dat koninkrijk, hoewel op deze wereld een koninkrijk van verachting. Anderzijds is dat koninkrijk een koninkrijk van heerlijkheid, glorie. Want de volle openbaring van het koninkrijk staat nog te komen. En je mag nu wel verdrukt worden. Maar gij, kinderen des koninkrijks, zult dat koninkrijk binnengaan. En wanneer het zal komen in zijn volle heerlijkheid, in zijn volle glorie, daarop te mogen zien. Het is alsof Johannes daar in dat tekst woont, zelfs zeggende dat hij verdrukt wordt, ook zeggende dat hij een kind des koninkrijks is, tegen de gemeenten ook zegt, gemeenten, zie daar toch ook op. Klaag niet en beklaag uzelf niet en ga niet in een hoekje zitten om medelijden met uzelf te hebben. Gemeente, hoewel verdrukt zijnde, ge zijt ook kinderen des koninkrijks. En wanneer je kinderen des koninkrijks zijt, wel, dan is er alle reden om in de derde plaats lijdzaam te zijn. De verdrukking brengt lijden met zich mee. En onderdaan van het koninkrijk zijn brengt lijden met zich mee. Deze zaken horen bij elkaar en zijn één met elkaar met elkaar verbonden. Dat kan niet los van elkaar zijn. Als al de zaken hier zo niet staan, dan horen ze nog letterlijk bij elkaar op grond van het schriftgetuigenis in haar totaliteit. Denk even aan de gemeente van Philadelphia. Daar staat bijgeschreven dat die gemeente het woord van Christus leidzaamheid bewaard heeft. Het woord der leidzaamheid, dat we zeggen, het woord wat spreekt, zegt de kanttekenaar, van het lijden van Christus, dat in de eerste plaats. En daar gaat het altijd weer om dat centraal te stellen. Het plaatsen van het borglijden van Christus. In de tweede plaats de lijdzaamheid van Christus. Dat hij niet opstandig was, daar niet tegenin ging. Daar niet tegenin mopperde en murmureerde. Maar dat hij boog in de hof van Gethsemane. En dat hij zei, Vader, ik zal die beker drinken tot de laatste druppel als het uw wil is. En zo zeggen de vaderen dan ten derde, dat woord der leidzaamheid van de gemeente van Philadelphia, dat is een woord van vermaning, van waarschuwing, van aansporing tot de gemeente, dat de gemeente ook leidzaam zal zijn onder de verdrukking die haar deel zal zijn en die zij zal krijgen te ervaren. Ziet ge, geliefden, dat deze zaken met elkaar te maken hebben. Dat deze zaken nauw met elkaar verbonden zijn. Leidzaamheid, dat betekent gewilligheid. Dat betekent dit alles dapper door genade, dapper te dragen en het kruis vrolijk achter Christus aan te mogen dragen. En wat is dat een grote zaak, gemeente, wanneer er zulken in ons midden mogen zijn. Ja, wanneer dat de ganse gemeente nog eens mocht zijn, die dit zal mogen beoefenen. Want door vrije krachtige genade kan er een leidzame gemeente in deze wereld zijn. En is er zo ook een gemeente in deze wereld. En we moeten niet denken dat deze zaken alleen maar zaken voor het verleden zijn. Want dit zijn zaken die al Gods kinderen betreft. Hoog en laag, diep doorgeleid of beginnelingen in de genade. Ambtsdragers en gemeenteleden. Johannes is een ambtsdrager. En de zeven gemeenten. Er zijn gemeenteleden behalve de voorgangers die als sterren genoemd worden. Maar alle tezamen onder diezelfde noemer. Alle tezamen dezezelfde zaken doorstaande, doorlevende en kennende door den Heilige Geest. Kijk, dat betekent dat men dus ook niet moet gaan proberen alles uit te zoeken en alles uit te pluizen met het verstand, rationeel, zoals Asaf bezig was in Psalm 73, toen ik die godsregering overdacht, was het een stuk wat in mijn oog veel te hoog was. Ik kom daar niet bij en nog erger, ik was er niet mee eens. Toch, wat is dat wonder wanneer de Heere een ziel leidzaamheid geeft. Wat is dat nuttig? Wat geeft dat een geestelijke oefeningen? Wat geeft dat een oefening in afhankelijkheid? Een oefening in aanklevendheid aan de Heere. Een oefening om het aan de Heere over te laten. Ook wanneer mijn kennis en mijn wijsheid tekort schiet. Om te herkennen, Heere, ik weet het niet, ik begrijp het niet, ik zie het niet. Maar ik erken uw alwijze godsbestuur in alle de dingen. Ziet ge? Zo is het dat Johannes daar de gemeenten van Klein-Azië aanspreekt. En dat hij met de gemeenten een eenheid vormt. Dat hij niet boven de gemeenten staat. En maar dat hij met de gemeente een eenheid vormt. En wanneer hij zo van zichzelf schrijft, dan is dat een boodschap naar de gemeente toe. En dan zegt hij in ons tekstwoord tegen de 7 gemeenten dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij en welvaart in uw poorten zij. Tegen wie zegt hij dat? Hij zegt dat, zo staat daar, om vriend en broederen, de vrede zij en blijf in u. Dat is Psalm 122, het derde zangvers wat we eerst willen zingen. 122, het derde zangvers. Natuurlijke leven vandaan. Ook in kerkelijk leven wordt dat vaak gebruikt. Dan noemt men elkander broeders,
op grond van bijvoorbeeld een verbondsopvatting en een kerkopvatting, broeders vanuit bepaalde overeenkomsten in kerkelijke gangen en kerkelijke wegen. De praktijk is echter dat mensen zichzelf en elkander niet kennen als broeders in Adam. Want wanneer men zichzelf kent als broeders in Adam, dan is dat de zaak van schuld en van vernedering, van bukken onder het heilige recht des Heeren. Heren, daar moet men meestal maar niet mee aankomen. Hier staat dat woord broeder. Wanneer Johannes hier dat woord broeder gebruikt, dan gebruikt hij dat woord vanuit de gemeenschap der heiligen. Ik ben uw medegenoot. Gemeenschap, hetzelfde kennen, hetzelfde weten. Ook al is het dat Johannes en de zeven gemeenten van elkaar gescheiden zijn door de wateren der zee, nochtans ligt daar een band die niet verbroken kan worden. Elke kerk is verbonden met elkaar door een zeker rekverband. Dat kan wel eens rekken door allerlei omstandigheden, maar dat breekt niet. Ze blijven met elkander verbonden. Ze behoren tot één kerk. Zo is het overal en altijd, want hier in Vriezenveen is maar één kerk. Ik hoop niet dat u het in vleeselijke zin met mij eens bent. Dat u zegt, ja dominee, dat is waar, er is maar één kerk. Dat is Bethel, ja. Ja, dat is wel waar, maar dan Bethel in geestelijke zin. Er zijn meerdere kerkgenootschappen, dat wel. Maar er is maar één ware kerk. Eén Bethel, één huis Gods. Eén Christus, met elkander verbonden als broeders. Dat is de kerk waar het om gaat. En zo zegt Johannes dat hij een broeder is. En dat geldt niet alleen voor zijn geliefde gemeente van Efeze en waar hij gearbeid heeft. Dat geldt ook voor de andere zes gemeenten. Maar in de brief van Efeze wordt dat nog eens een keer onderstreept. Want in de brief van Efeze, daar kunnen we het lezen hoe dat er staat. Geschreven, één lichaam, één geest, één roeping, één Here, één geloof, één hoop, één doop, één Christus, één God en Vader van allen. Dat schrijft Johannes hier. Aan de zeven gemeenten. En aan de ganse kerk die daarna is ontstaan wereldwijd, broeders, omdat die eenheid daar ligt vanuit het welbehagen Gods vandaan. Omdat die eenheid daar ligt vanuit de eeuwige besluiten van een drie-ene God vandaan. Zo is daar de gemeenschap der heiligen. Zo zijn ze met elkander verbonden in een eenheid. Johannes is met hen en niet alleen Johannes. Hoewel dat een groot voorrecht is. De broeders zien de greep de apostel Paulus op een gegeven moment moet. En dat mag middelijkerwijs ook wel eens. Maar belangrijker is dat daar één in de hof van Jozef van Arimathea was. Die tot de vrouwen zeiden, ga heen, zeg het mijn broeders. In Johannes zegt Christus tot de zeven gemeenten. Gij zijt mijn broeders, ik ben met u verbonden. Wij zijn van hetzelfde huisgezin. Gij zijt de kinderen van mijn vader. Zoals hij het ook tot Maria Magdalena heeft uitgesproken. In Christus broeders. Wat is dat een voorrecht? Wanneer dat gekend mag worden. En wanneer dat verstaan mag worden. En dat er niet gelukt aan zichzelf. Maar onderzoeken. Want en wanneer dat ontbreekt. Ja, dan ontbreekt eigenlijk alles. En want we kunnen elkaar best broeders noemen.
Dat is best mogelijk en in algemene zin kan het in zekere zin een voorrecht zijn. Maar in Christus broeders te zijn, dat is nog een andere zaak. Daar staat de een niet boven de ander. Dan is hier niet een apostel die schrijft gemeenten in Klein-Azië. Ik ben de apostel Paulus, want ik heb dat en dat en ik heb die en die roeping en ik... Oh nee, nee, die man die staat niet boven de gemeenten. Die is één met de gemeenten. En dan zijn ambtenaren en gemeenteleden, die zijn één, wars van hoog gevoelend. Dat woord broeder, dat spreekt van broederlijke liefde. Denk weer aan die gemeente van Philadelphia. Het woord Philadelphia betekent broederlijke liefde. De ene kerk zou die broederlijke liefde moeten beoefenen. Ik weet wel, o schande, o schuld, o schandevolle zaak. Het wordt vaak niet beoefend, maar het zou beoefend moeten worden. Een kerkgenootschap intern en extern met elkaar zou daar de broederlijke liefde moeten zijn, waarin men het goede voor de ander zoekt, waarin men niet op eigen standpunt en eigen visies en eigen gedachten staat, en waar men niet staat op een kerkistisch zichzelf op de voorgrond zetten, want dat is vanuit het vlees vandaan. Maar de ware broederschap, daar is de liefde waarin men de ander zoekt. En waarin men elkanders lasten komt te dragen. Ook wanneer die lasten zonden zijn van de broeders. Ook dan die lasten te dragen. En hoe kan men die dragen? Wel, misschien wel in gevouwen handen. Misschien wel in een biddend leven. Johannes schrijft aan de kerk als broeders vanuit de liefde. En wat zal dat wat zijn, geliefde? Als ze zo met elkaar verbonden zijn. En zo leeft het naar het einde toe. Zo leeft het daarheen, en wat de psalmist zegt, zonen van hetzelfde huis, die als broeders samenwonen. Zo leeft het naar het koninkrijk toe, de volheid van het koninkrijk. En eenmaal zullen allen die zo broeders zijn, in Christus, uitgesneden uit Adam en ingeplant in Christus, met elkander te samen leven in dat koninkrijk. Dat koninkrijk wat één groot gezin zal zijn van onzelfbare zaligen. Zo komt Johannes te schrijven. O blij vooruitzicht, staat daar geschreven wat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Mocht u op goede rechtsgronden door vrije genade in het bloed van Christus, door de toepassing des geestes, dit kennen en dit verstaan, jong en oud gemeente van Vriezeveen, dan is het dat de Heere zijn kerk in het boek der openbaring een uitzicht komt te bieden. Want hij maakt zijn kerk haar het levenspad bekend. En daarvan mag in druk het vooruitzicht haar verheugen. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelieven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Mochten we danken en bidden.
Heere, je hebt ons een ogenblikje gegeven onder uw lieve, dierbare, heerlijke, inhoudsvolle, rijke woord te mogen zijn. Wat is dat een wonder wanneer onze ziel dat mag verstaan. Mag verstaan door toepassing. En door hem die in al de waarheid inleidt. Anders kan het niet verstaan worden. Zoudt gij zo willen werken hier in het hart van deze gemeente? Zoudt gij deze gemeente willen gedanken? Och, Heere, want het is een voorrecht van Johannes en de zeven gemeenten. Het is een voorrecht dat we met elkaar op mochten trekken. Als een herder en leraar en als gemeente. Maar, Heere, dat we in u een eenheid mochten kennen. In u verbonden mochten zijn. U verheerlijkend. Ach, Heere, verzoen het zondige in het spreken en het zondige in het luisteren. En wilt u achtervolgen met uw geest, uw naam ter ere. Amen. Psalm 16, en daarvan het zesde zangvers. Psalm 16, het zesde zangvers. laat dan heden mijn geliefden dragen onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij blijven met u allen. Amen.